met Pevco eigenlijk in die schrijfstijl meegaat en je begint gewoon lekker rustig kabbelend en opeens ben je toch aan het raften. En
hey, goed dat je luistert naar deze aflevering van de Paagman Tipboeken podcast. Mijn naam is David en ik ben jullie host samen met Britt.
Ja, we zitten hier voor het boek van de maand december, het laatste van het jaar. En we zitten hier natuurlijk weer met onze allergeliefde Sophie.
Goeiedag, daar zijn we weer. Lekker gelezen deze maand. Jullie?
Ja, redelijk. Ja? Het weer is staat er wel naar.
Het weer zijn ja, lekker binnen, dekje, boekje.
Nou, vanaf 5 uur gaat een boek open, dan ga ik op de bank liggen. Denk ik, nou, de dag is alweer voorbij.
Nice, ja, dat is safe meer hoor. Ja, zeker weten, lekker.
Ja, en natuurlijk tippen wij elke eerste vrijdag van de maand onze boekverkopers. Een boek van de maand en andere leestips. En deze maand hebben jullie gekozen voor...
De Gebroeders Maxillari van David Pevco. Het ligt voor je, David. Wat vind je ervan?
Een hele mooie uitgebreide editie. Mooie band eromheen met... Pevco schrijft in de traditie van Jonathan Franzen en Philip Roth, zegt de Volkskrant.
Ja, dat is niet mis.
Dat is een statement.
Ja, dat is een hele mooie uitgave. Ik ben benieuwd naar de inhoud.
Ja, het is uitgegeven door uitgeverij Prometheus. De Gebroeders Maxillari gaat over de broers Zef, of ja, eigenlijk heet hij Zef, maar hij wil heel graag Zef genoemd worden, en Levi. En je volgt hun in een zomer vlak voor de millenniumwisseling. En ze zijn 14, 15, 15, 16, zoiets. Ze vervelen zich redelijk. Ze wonen in Amsterdam-Zuid. In een hele chique buurt. Maar zij hebben het allemaal iets minder breed thuis. En ja, ze vervelen zich eigenlijk. Kunnen ook dus nog wel wat geld gebruiken. Dus gaan op zoek naar een zomerbaantje. Hun moeder die ligt eigenlijk alleen maar op de bank. Of eigenlijk in bed. In de woonkamer. En het is een goede dag als er frieten op tafel komen. Of als er überhaupt iets anders dan water te drinken is. Dus Levi en Zef die gaan een beetje het heft in eigen hand nemen. En die zijn aan het dromen. Die hebben echt weer zo'n groot zakenimperium op gaan bouwen. En komen dus tijdens die zomerdagen, die ze eigenlijk vooral op straat spenderen, op hun gouden zakenidee. De One Shop. Dus een winkel waar op het ritme van de hype, zeg maar om de paar weken, telkens maar één nieuw product te kopen valt. En dat, je zou waarschijnlijk denken, klinkt als een redelijk slecht idee. Maar zoals...
Fidget spinners.
Nou ja, bijvoorbeeld dat.
Ja. Die zijn alweer geweest natuurlijk. Maar
waar
zeker,
zie je die nog?
Ja, nergens, maar die komen
die
nu
hadden
terug.
Deze hadden sowieso in de one shop van Zef en Levi verkocht kunnen worden.
Als het regent, paraplu's.
Ja.
Boom.
Nou, bijvoorbeeld, kijk, je zit er helemaal in, dat is fijn. En als de broers dan een vakantiebaantje krijgen aangeboden bij de mysterieuze juwelier Silbernburg, dan verandert hun redelijk lome vakantie opeens in een onverwachts avontuur. Want op het moment dat ze tijdens het ordenen van zijn administratie op een blinkende, schitterende en tegelijk bloederige geschiedenis stuiten, die diep verscholen ligt in de archiefkast van de juwelier, voelen ze direct dat niets meer hetzelfde zal zijn. Ze komen namelijk achter een soort... Ja.
Blinkend.
Nou, wat is het een beetje een soort... ik zou niet per se... Ja, het eerste wat in mij opkwam was een beetje een soort nazi-hunter-achtige... In elk geval, zij zijn op zoek naar... natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog is er van... mensen die werden gedeporteerd is veel afgenomen. Waaronder bijvoorbeeld sieraden, kunst, dat soort zaken.
Roofkunst.
En er zijn dus mensen waar dus deze juwelier banden mee heeft... die dus tot op, nou ja, te heden zelfs nog... bezig zijn met om die verloren spullen weer terug te krijgen naar... Nou ja, en nu
ja, de juiste
dan,
families.
Ja, precies, juiste families natuurlijk nu. Want veel van die mensen leven natuurlijk niet meer. Maar dat is eigenlijk het concept van waar die juwelier dan achter zit.
Ja, en op een gegeven moment, als ze dus bij die Silbernburg daar steeds meer zijn... dan weet je ook nog niet zeker aan welke kant van de geschiedenis die juwelier nou staat. Er komen steeds meer verhalen. En dan is het dus ook van, ja, heeft hij nou inderdaad echt wel in Argentinië, Zuid-Amerika... op een hele lelijke manier aan het nazi-jagen geweest? Dus echt met bloederige praktijken? En is hij zelf ook niet zo zuiver? Of is het inderdaad gewoon echt puur voor de goede doelen? En het ja, rechtszaken, dergelijke, waar hij mee bezig is geweest.
Wat doet die Joodse identiteit daartoe in het boek? Aangezien Zeef, Levi, Silbernberg, dat is allemaal maxillaar, ja. Dat is allemaal redelijk Joods. En ik heb toch altijd het gevoel dat het best niet per se een andere manier van schrijven is, maar dat het wel een bepaald... Ik heb laatst bijvoorbeeld Joshua Cohen is ook zo'n Joodse schrijver die dat heel graag, die ook die Joodse identiteit heel erg mengt door het boek. Ik weet niet of dat ook in dit boek een beetje voor. Ja, volgens mij is David Pesco zelf niet Joods. Maar is die Grieks. Of Grieks-Joods. Misschien moet ik niet eens gaan gissen.
Ik weet het niet. Ik weet niet de exacte afkomst van David Pesco, maar het is in ieder geval wel. Ja, hoe zeg je dit? Het is gewoon echt dat in Amsterdam woonden heel veel Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog en ook daarna nog steeds. En dat zit dus wel veel in het boek. Dus inderdaad, die namen die jij net noemt, die zijn allemaal van Joodse afkomst. En bijvoorbeeld Zeef, die gaat met zijn oma heel veel documentaires kijken. Je merkt wel in alles in dit boek dat het nog heel erg zo die tijd is waar de derde generatie Tweede Wereldoorlog overlevers op begint te groeien en dingen begint te begrijpen. En dat de eerste generatie overlevers nog steeds heel erg aan het verwerken is. En en dus bijvoorbeeld ook dat ze dan met oma over straat liepen daar in Amsterdam-Zuid. Is het dat huis, daar woonde een verrader, dit huis was goed, daar was dat. Zeg maar al die verhalen van de... wat er waarschijnlijk in de Tweede Wereldoorlog dus ook op lokale afstand heeft afgespeeld, die komen in die tijd steeds meer naar boven. En je voelt gewoon in dat alles dat de verwerking een soort van begint te komen.
Ja, het is natuurlijk ook overduidelijk een thema, want we krijgen natuurlijk ook nog even een stukje van een soort diamantenhandel mee. En dat wordt ook beschreven uitgebreid in het boek. En dat is natuurlijk voornamelijk ook in Antwerpen echt een puur Joodse... activiteiten in die wijken.
Mm-hmm.
Dus ja, het is zeker een thema wat... inderdaad, ik heb me niet verdiept in of David Pesco dat dan ook...
Zelf iets van meedraagt, ja.
Dat zou kunnen, maar het is zeker een hoofdthema. Ja,
ja, maar ik bedoel ook meer... Je hebt vaak ook iets als Joodse humor. Die hebben vanuit het Jiddisch en hebben vaak ook woorden, shtick en dergelijke.
Ja, nee, dat soort dingen zit er eigenlijk niet in. En er zit ook niet... Het is wel... gewoon heel fijn gedaan. Zeg maar, je hebt natuurlijk heel veel van die Tweede Wereldoorlog romans. De pianospeler van Auschwitz. Mm-hmm. Het zou kunnen zijn dat ik nu een bestaande titel noem. Het kan zijn dat dit is wat...
Een mix van meerdere
jaar.
Titels.
Ja. Maar weet je, je hebt heel veel van dat soort boeken waar dat gewoon dat alles... Ja. En ook echt dat lijden in de Tweede Wereldoorlog zelf.
Ja, dat
heel
het echt
in zit.
Onoverkomelijk, hier gaat het over. En dat is hier natuurlijk een beetje light.
Ja, of dat je inderdaad... Joodse personages volgt die heel praktiserend zijn. Maar dat zijn deze personages niet. Of je volgt ze daar... Nee, voor hun is dit meer hun achtergrond. Zit het in hun normen en waarden, zoals wij dat... Ja,
mm-hmm.
Ook met veel dingen hebt. Maar is het niet... Ik zou het geen Joodse roman noemen.
Nee.
En het is wel... Klinkt het zo snel oneerbiedig als je in dit soort... over dit soort termen. Ik vind dat soms moeilijk om daar de juiste...
Nou ja, ik denk dat het ook heel vaak een kracht kan zijn. Wat ik wil zeggen, ik heb best wel in de afgelopen jaren wel romans gelezen van echt uitgesproken Joodse schrijvers die dan ook echt die identiteit vermengen, zoals een Afro-Amerikaans of een Nigeriaans schrijver. Ook echt de cultuur. Want ze hebben echt wel... De Joodse cultuur heeft echt wel een aantal kenmerken.
Ja.
Zou een grote groep zeggen. Er zijn ook mensen die dan misschien keihard tegen ingaan. Maar dat dus zit in die humor.
Ja,
in...
maar inderdaad, als je een boek hebt gelezen van Nathan Englander of sommige romans van Jonathan Safran Foer,
mm-hmm.
dan dit is wel heel anders. Het is meer gewoon echt een thema, een gegeven in het verhaal, maar het is niet zo'n...
Ja, en het is eigenlijk, als ik het ook aan de omschrijving hoor, een beetje in tweeën op te delen. Is dat ook in schrijfstijl dat verschilt? Want het gaat aan de ene kant twee broers die het proberen te maken en uiteindelijk kom je in een misdaadcomplot. Of een soort,
ja, nou
je zegt, nazi-hunter.
Ja, nou je het zo zegt, kan je het zo ervaren. Alleen als je het leest is het gewoon een logisch verhaal. Dus nee, het is niet zo van deel 1 en dan deel 2.
Nee, maar het was wel... Want ik was aan het lezen, ik heb dit echt redelijk snel heb ik dit uitgelezen. En nou ja, we hebben het al wel eens volgens mij vaker in de podcast verteld, dat we toch soms dan, als we dan hetzelfde boek aan het lezen zijn, elkaar appen of op de winkelvloer aanspreken van, hey, waar ben jij nu? Ja, heb je dit al gelezen? Ja, en dat ik wel echt zoiets had van, op een gegeven moment, ja, je begint inderdaad in dat lomen en er gaat opeens zo'n stroomversnelling. Dus het voelde voor mij ook wel echt alsof je in een soort van rivier met Pevco eigenlijk in die schrijfzaal meegaat en je begint gewoon lekker rustig kabbelend en opeens ben je toch aan het raften. En ja, en ik vond dat echt heel, ja, ik heb dat nog niet vaak eigenlijk in een boek zo gehad, dat je gewoon echt zo meegaat en dat het, ja, toch echt naadloos van het een in dat andere. En die dromen en die loomheid van eigenlijk soort van eerste helft van het boek. Moeder die nog steeds, oh ja, ik wil jullie wel echt een memorabele zomer geven. Wat kunnen we doen? Wat kunnen we doen? Dat zit in het hele boek. Dus ook als Levi en Zef al volledig op die avonturentrein zijn gesprongen. Om dus met die Silbernberg aan de slag te gaan. Want er, ja, ze gaan uiteindelijk echt op jacht. Dus naar een bijzondere diamant. En ja, gaan er ook allerlei capriolen voor uithalen. Je gaat daar gewoon ook wel echt in mee.
Mm-hmm. Ja, en David Pevco, die kunnen we ook eigenlijk wel kennen, denk ik, toch? Want wij zijn ook wel eens hier van de debuterende schrijvers. Dat heeft altijd onze voorkeur, maar Pevco doet al een tijdje mee.
Ja, hij doet zeker al een tijdje mee, maar hij heeft niet zijn tempo zo hoog als sommige andere auteurs. Dus daarom vonden we dit toch wel de moeite waard om deze roman van hem weer even in een spotlight te zetten. Want zijn debuutroman die komt uit 2009, Levi Andreas, dat zullen mensen misschien kennen. En zijn, ik denk, ja, laatste roman, Daar komen de vliegen, komt uit 2017. Dus dat was voordat wij ons boek van de maand starten. Dus David Pevco heeft nog niet eerder mee kunnen dingen. En ja, het is dus een Nederlandse auteur. De verhalen zijn redelijk, ja, makkelijk geschreven zonder daar afbreuk aan te doen. Maar het is gewoon toegankelijk.
Leesprettig, ja. Ja.
Dus ook voor scholieren zou dit een hele goede kunnen zijn.
Mooie nieuwe lezen.
Mooie
nieuwe lezen voor de lijst.
Ja.
Kijk, De gebroeders Max Hilari van David Pevco. Of zijn er nog prangende dingen die jullie kwijt willen?
Wil je nog iets toevoegen, Sophie? Ik heb het gevoel dat ik heel veel aan het woord ben geweest.
Nou, wat bij mij ook op is blijven hangen is, dus dat is misschien nog wel even leuk om te zeggen, is dat die broers, die gaan natuurlijk bij de juwelier aan de slag. En dat is allemaal, ja, in eerste instantie doen ze er heel normaal over. Maar eigenlijk is het best wel gek. Want ja, het is niet echt, het komt niet over als een heel normaal vakantiebaantje. Het is allemaal een beetje primitief, een beetje raar. En toch ook een beetje, ja, zij denken wel van, nou, dit is wel ideaal voor onze one-shop. Dus je denkt ook een beetje van, oh, maar jullie hebben dus eigenlijk een plannetje dat je dit wel ziet zitten in die juwelier. Misschien met hulp. Dus er zitten echt veel lagen in. Dat vind ik wel heel
Ja, wat leuk. Dat ik eigenlijk nog helemaal niet zo
Ja, dat is bij mij erg blijven hangen. En dat dit is gewoon, kan je iedereen cadeau doen. Het is gewoon ogen dicht, maakt niet uit. Iedereen vindt het leuk.
Een tip van Sophie voor Onder de Boom. David
zeker weten.
Ja. De gebroeders Max Hilari. Maar jullie lezen meer.
We hebben zeker meer gelezen, want anders dan zou het een beetje saaie maand zijn met één boek. We hebben ook gelezen Goede Vaders Wijzen Niet van Jan van den Bos. En het is uitgegeven door uitgeverij Horizon. Nou, wat er gelijk wel uitspringt is dit thema kwam vorige maand ook terug. Dus dat is dan gelijk ook de reden waarom dit niet boek van de maand is geworden, maar wel een tip. Het heeft enigszins wat weg qua materie op Beste Mevrouw Eva, wat vorige maand
boek van de maand
was.
Oktober, ja.
Twee maanden geleden alweer. Tijd gaat zo snel.
Ja, gaat snel, hè. Ja.
Maar dit boek gaat over Rick. En Rick is 10 en zijn vader, ja, die is gewoon nog steeds aan het verwerken dat hij zijn vrouw verloren heeft. En daarin probeert Rick noodgedwongen het gezin uit de problemen te halen. En dat is niet altijd even makkelijk. En mensen die dat boek van de maand oktober dan hebben gelezen, zullen dit inderdaad ook herkennen. Maar de auteur laat op een herkenbare en pijnlijke, maar mooie manier zien wat rouw met een mens kan doen. En dan dus ook de impact op de omgeving. Het is niet een heel dik boek. Het is een compact boekje. Maar dat neemt niet weg dat het gewoon echt een emotioneel, vrij heftig verhaal is. Over rouw, liefde en familie.
Ja, want de thema's komen dus redelijk overeen. Beste Mevrouw Eva en Goede Vaders Wijzen Niet. Maar de uitwerking is wel.
Ja, nee, het is
anders,
niet. Het is natuurlijk een totaal ander boek. Alleen de thematiek is natuurlijk.
Ja, want bij Goede Vaders Wijzen Niet, dan volg je het perspectief vanuit de vader en vanuit Rick. Dus vanuit het kind. Mm-hmm. En daardoor krijg je toch wel weer een
dynamiek is gewoon heel anders.
Ja, en een meer omvattende kijk op de verhalen dan bijvoorbeeld bij Beste Mevrouw Eva was. Dus het is niet dat we zeggen, vond je Beste Mevrouw Eva goed, als, goed, als, ja, als boek fijn, dan is deze dit ook goed. Dit. Maar als je het thema interessant vindt en daar...
Zeker doen. Ja, dan is het echt een goede om ook op te pakken.
Draagt het thema dan dit boek ook meer dan dus het dan bij Beste Mevrouw Eva? Als in de zin, het boek van de maand moet natuurlijk gedragen worden door de kracht zelf van het boek, hoe vaag dat ook klinkt. En niet de thematiek maakt het boek niet goed, maar dat is de inhoud. Ongeacht de thematiek. Is dat bij dit boek anders dan bij Beste Mevrouw Eva? Dat het wordt gedragen door die thematiek?
Nou, het is vooral, er zit meer een zwaarte in dit boek aan de thematiek. Dus dat maakt denk ik, ja, dat het anders ligt.
Get it.
En het is ook helemaal niet... De Beste Mevrouw Eva is natuurlijk echt puur het perspectief van...
Ja, daar zat je soms meer te twijfelen van... Is dit... Zeg maar, hoe... geloofwaardig iets een verteller?
Mm-hmm. Ja, omdat het gewoon vanuit het oogpunt van een jong kind is. Ja, ja. Precies. Ja, ja.
Goede Vaders wijzen niet. Van Jan van den Bos. Jullie hebben veel gelezen. Dus we gaan gewoon... Ja. We zetten er gewoon even een tempotje in.
Ja, we moeten van jou sneller over boeken praten, David. Dus dat
ja, we kunnen soms... Soms worden we echt een easy listening podcast. Dan gaat het... Dan wordt het echt...
Dan ben je helemaal klaar mee. Gaan we moeten gewoon maar moeilijk
even,
doen.
Moeten gewoon weer even...
Sharp.
Ja. Sharpe, okay. Scherpe.
Ja. Nou, dan gaan we snel door. Het volgende boek is De Momenten voor de Eeuwigheid van Kirsty Anfinsen. Het is uitgegeven door uitgeverij Ambo Antos en vertaald door Gerrie de Boer. En in deze roman lezen we mee met de dagelijks gedachten van Birgitte. Zij is een hoogbejaarde gepensioneerde hartchirurg. Ze woont in Parijs en wordt geconfronteerd dat zij steeds ouder wordt met alle daarbij behorende ongemakken. Ondanks dat het boek redelijk fragmentarisch is geschreven, lees het wel vlot en mist het zeker geen diepgang. Het is heel humoristisch, maar voor sommige collega's, want ja, wij proberen in ons Boek van de Maand team zo goed mogelijk een doorsnede van het bedrijf te hebben. Dus variëren van leeftijd. Voor sommige collega's waar dit misschien iets dichterbij al begint te komen, was het toch confronterend. Zijn niet mijn woorden, dit is echt ons vorige week tijdens de vergadering verteld. Maar ja, dus wel met humor maken wij kennis met de lusten en lasten van deze hoogbejaarde vrouw. Het onderwerp is ja, dus voor sommigen wat te gevoelig, maar ja, opent ook zeker wel ogen. Tenminste, dat hadden wij allemaal wel, toch?
Want vaak is toch juist een boek wat geschreven is over bejaarden, een soort boek voor bejaarden. Dat had je met die dagboeken van meneer Groen. Dat was echt een soort...
Ja, voor de doelgroep. Het is specifiek. Ja. Nou, ik heb
maar dit is
ja.
Dus niet per se zo, dat het leuk is voor senioren.
Het gaat hier dus heel veel over, wat volgens mij een beetje... Waar het aan lag, was dat het heel erg over die eenzaamheid. En ik denk dat dat toch wel iets is waar veel ouderen zich zorgen om kunnen maken. Dat is iets wat ik zelf ook ja, heel, heel erg zou vinden. Als je daar, ja, het is toch allemaal een beetje ver van je bed. Maar...
Jij zit dan ook nog elke maand met ons.
Ja, dus dat is leuk.
Je hebt elke maand nog 5 boeken te lezen en dan elke maand ook met elkaar zitten.
Ja, ik heb dit echt. Ik vond
en dat kiezen we gewoon iedere maand Hendrik Groen, want we weten niet meer wat we vorige maand ook hebben gedaan.
Het is van de doelgroep, toch? Dus dit moeten we lezen. Ja. Nou ja, ik vond dit echt een fantastisch boek. Ik moet zeggen, ik was echt wel van. Ik twijfelde. Bij mij lag de keuze.
Dit was jouw favoriet.
Ja, dit was eigenlijk mijn favoriet.
Mag je zeggen?
Omdat ik. Nou ja, ik had dat helemaal niet verwacht. Want ik ben niet zo'n hele erge achterkant lezer. Maar ik had iets ervan opgepikt. Dit denk ik, nou, ik weet het niet hoor. Ja, en ik zat er echt helemaal in en het was humor. En ik heb zelfs nog met Laura zitten appen, zo een stukje zo van, nou, kom op, dit is echt te grappig dat we elkaar dat gewoon hebben gestuurd. En, maar ook gewoon echt heel triest, want deze vrouw is gewoon dagelijks bezig met afscheid. En dan bedoel ik met afscheid van alles. Dus gisteren kon ze bijvoorbeeld wel nog de trap af, of wel nog zelfstandig koken. Ik zeg maar even iets eenvoudigs. Dus het is niet alleen afscheid van personen, maar ook gewoon afscheid van dingen die
ja,
je niet meer kan.
Ja, je kent.
Ja, en dat is, ik denk dat bijna iedereen wel een keer iets heeft meegemaakt met een oudere persoon in zijn leven. En een hele herkenbare dingen ook. Ik denk van, ja, maar hoe zij dit, hoe die vrouw dit beleeft en hoe het wordt gezegd in het boek, is echt hoe het is. Dus gewoon precies van, ja, leuk dat ze nog een liefde heeft, maar dat is op een ander niveau als je 90 bent. Dan ga je niet... Zoals als je 16 bent, de hort op. Dus dat het allemaal andere niveaus, andere manieren hoe je in het leven staat, hoe je met technologie omgaat, het zit er allemaal in. En ik denk dat het echt ja, ik denk dat het ook voor senioren leuk is om te lezen. Zo. Goedemorgen. Het is, we zitten hier vroeg voor het eerst deze podcast opnemen. En dat het ook gewoon ja, belangrijk is om je te realiseren dat dit iets is waar ouderen mee leven of mee moeten. Je hebt geen keuze. Dit gebeurt je. En, maar die humor, ja, vind ik echt bijzonder dat iemand dat kan brengen met, nou ja, klinkt heel dramatisch, maar een lach en een traan. Mm-hmm. Weet je wel? Het is gewoon echt een topper.
Maar het is een Noors boek en ik moet zeggen, ik heb het hier heel vaak over Tsjechische boeken. Maar mijn andere beloofde land is ook wel Noorwegen hierin. Dus wat je zegt herken ik op een gekke manier. Ik weet ook niet in hoeverre die past tussen andere Noorse boeken. Maar die...
Ja, ik denk dat jij dit boek echt zou kunnen waarderen.
Dat hele realistische opschrijven van dingen zonder dat het melancholisch wordt. Zonder dat het grauw wordt. Maar dat het echt een soort van hyperrealisme.
Ja. En het is ook kort, ja. Hè? Want het gaat dan gewoon over... dat ze iets niet meer kan. En dan heet dat hoofdstuk, ik wil niet te veel verpesten, dat heet dan gewoon zo. Dus laat zeggen dat het hoofdstuk heet avondmaaltijd. En dan, nou, gewoon heel kort en krachtig. Gisteren ging dit nog goed. Vandaag doe ik er 3 kwartier over. Ik eet een pudding, weet ik veel, weet je wel. Dus gewoon heel erg, gewoon fragmentarisch, kort, krachtig. Een situatie waarin dus weer een afscheid genomen moet worden. Bam, klaar, je hebt hem, zo. Dat is het.
Dikke tip van Sophie.
Ja, zeker weten.
Momenten voor de eeuwigheid van Kjersti Anfinsen. Gaan we naar het laatste boek van een hele bekende.
Ja, meestal proberen we iedere maand weer een andere auteur in de spotlight te zetten. Maar ja, als je gewoon hele goede boeken kan schrijven, dan mag je van ons toch zeker mee als tip. We hebben het over Adeline Dieudonné. Zij heeft een nieuw boek, Blijf. Dit is uitgegeven door uitgeverij Atlas Contact. Vertaald door Nathalie Tabury en Annelies Kin. En je kan haar kennen, deze auteur, van ons boek van de maand maart, denk ik, vorig jaar, weet ik niet zeker. Kerosine, dat was een raamvertelling met verschillende verhalen. Haar eerdere thriller, Het echte leven, vond ik fantastisch. En nu heeft ze weer een prachtig en spannend boek. Het gaat over een vrouw die met haar minnaar heeft afgesproken in een chalet in het bos. Maar hij sterft aan een hartaanval en de vrouw wil hem niet kwijt, want... Als ja, dan gaat zijn lichaam naar zijn getrouwde vrouw en niet naar haar. Dus ze besluit hem nog even bij haar te houden en geen afscheid te nemen. Het verhaal is geschreven in de vorm van een lange brief aan de nog onwetende weduwe met herinneringen, zowel mooi maar ook verdrietig. Ja, gebeurtenissen in het nu en gedachten over hoe de vrouw denkt over die affaire. Het klinkt echt waarschijnlijk heel luguber.
En is het ook?
Dat is het eigenlijk ook.
dat scheelt zij ook nooit, hè? Dat is echt.
Maar het is toch zo bizar als zoiets gewoon werkt in een boek?
Ja, het werkt. Je denkt in de eerste instantie ben je een beetje ongelovig, want je gaat het lezen en denk je, nee, dat kan niet, weet je wel. En dan komt er ook nog een keertje iemand langs en denk je, ja, nu gaat iemand dat natuurlijk sowieso doorhebben. Want er komt een man langs met een enorme hond die al denkt van, nou, daar ligt daar iets in die kamer, weet je wel. Gaat allemaal goed. Dus als schrijver denk je, oké, okay, nou ja, het gaat goed, ze heeft geluk, of zo. Want het is, ja, geluk kan je het niet echt noemen met een lijken in je kamer. Ja. En heb je dus meerdere momenten, want ze gaat hem ook verplaatsen. Dan denk je, ja, dit kan toch niet goed gaan, weet je wel. Ja, en zo ga je elke keer verder. En ik vind vooral de absurditeit van dat iemand dit heeft bedacht, vind ik echt wel knap, hoor. Ik bedoel, ja.
Ja, maar het is echt een soort van vergedachte-experiment, wat op zich, ja... Dat is natuurlijk ook echt wel complex van een affaire. Als je, stel, hij zou op een andere manier zijn overleden.
Had ze er niks mee te maken gehad.
Ja, maar dan heb je nog steeds van, kan je naar die begrafenis? Ja. Hoe werkt het afscheid nemen voor jou? En ja, Dieudonné heeft dit nog even naar het extreme getrokken.
Ja, even next level.
Ik kan me dat nog herinneren van Kerosine. Er zit één stuk daarin dat niet eens het meest lugubere of rare stuk. Maar dat is volgens mij is dat een yogalerares die haar... minnaar of gewoon haar man omlegt en hem in de achterkant van een auto, ja. In de achterbak van een auto legt. En dat is zo grafisch beschreven, alsof het echt de normaalste zaak van de wereld was.
Alsof ze dat dus, gisteren gedaan heeft, ja, en dan er een boek over is gaan schrijven.
Heel gedetailleerd en met een manier van...
Ja, maar het is gewoon, dat is iets wat mensen doen.
Ja, dat je ook zelf gaat, ja. Oh ja, dan moet ik eens een keer gaan doen inderdaad. Ja. Nou, dat is het niet. Het spoort niet aan tot geweld.
Nee, dat is even goed om te zeggen. Maar ik denk, maar, in elk geval uniek. Dat is eigenlijk het woord. Ik had het gelezen. Ik denk, oké, ik heb nog nooit zoiets gelezen. Dit is uniek. Ja, soms wel gewoon echt goor. Maar dus dat is wel iets wat je even moet.
Dit is echt het enige minpunt is dat Dieudonné al een keer boek van de maand is geweest.
Nou ja. Op zich weet ik ook niet. We proberen dus ons boek van de maand dat je dat dus inderdaad blind van een stapel kan pakken.
Ik zou dit niet aan mijn schoonmoeder cadeau doen.
Nee, om even met het idee van de Gebroeders Maxillari, de One Shop. Ik weet niet of wij voor blijf een One Shop zouden oprichten. Ik weet niet of we dan echt. Dat we dan toch mensen die de deur door willen komen zouden zeggen.
Oei.
Kom volgende week maar terug.
Dan hebben we weer een ander boek. Nee, maar het is inderdaad. Tuurlijk, ik ken genoeg mensen die ervan houden. Spanning. Een beetje dat absurde. Natuurlijk, dat is gewoon aan te raden aan veel mensen. Maar. Nee, niet aan niet voor de feestdagen, voor onder de boom.
Laten we het gezellig houden.
Ja.
Desalniettemin een tip. Adeline Dieudonné met het boek Blijf. Dan gaan we even terug naar ons boek van de maand.
Ja, want lang verhaal kort om nog even je geheugen op te frissen. In ons boek van de maand december, ons laatste boek van dit jaar 2023, volg je twee broers tijdens een zomer vol oorlogsverhalen en toekomstdromen. Dus ja, voor ons betreft echt perfect voor jezelf of als cadeau tijdens de feestmaand. De Gebroeders Maxillari van David Pefko. Onder de streep, David, op welke plek in je leestapel gaat het boek? Toen we het je toonden, toen werd je al wel een beetje enthousiast. Dus
ja,
ik hoop.
Ik heb een keer een podcast met hem geluisterd van 2,5 uur.
Zo.
Met Michiel Liebema. Shout-out. Ga dat zeker luisteren als het boek bevalt.
Maar jij zegt 2,5 uur duurde dat.
Ja, of misschien wel meer. Ik weet niet wat het was. Ja. Maar het zijn hele mooie verdiepende podcasts die hij maakt. En die David Pefko heeft ook vind ik een hele originele kijk op literatuur. Ja, op schrijverschap en literatuur. Hij vertelt daar ook in dat hij een keer is opgepakt. En dat dan vertelt hij heel mooi over hoe het is om opgepakt te worden en in gevangenis te zitten. Terwijl je niet helemaal weet waarom. In ieder geval te gek. Dus ik denk dat ik ook, als het niet boek van mij was geweest, was ik hem misschien nog gaan lezen. Maar misschien kom je op de eerste plek.
Wat?
Ik
probeer echt dit boek van mij af te pakken.
Maar dit is gewoon een klapper voor het einde van het jaar.
Oh,
gewoon dat dit in één keer op één komt. Gewoon.
Want ik zat gisteren voor mijn boekenkast en heb ik een boek eruit gepakt, net in mijn tas gedaan. Want ik was net klaar met een boek.
Ja, dan krijg je natuurlijk het proces van
dus jullie hebben
wat nu.
Ja, jullie hebben me precies op het goede moment getroffen.
Nice.
Ik zit in between books.
Als je hem echt meteen gaat lezen, mag je hem meenemen.
Dan ga ik hem meteen lezen.
Okay, nou, daar gaat hij.
Zo in de trein en dan ga ik hem meteen lezen.
Nou, leuk. Nou, dit is echt. Mijn dag kan niet meer beter worden.
Je jaar kan niet meer stuk.
Zo, mijn jaar. Kroontje erop. Echt.
Ik vind het wel confronterend hoor, zo'n uitspraak. Zo, de laatste podcast van het jaar. En laatste
ja, maar
boek
volgende
van de maand
zijn we er gewoon weer.
Nee, tuurlijk. Maar dat klinkt gewoon van wow, we zijn nu al bezig met afronden, weet je. Dat is dan,
Over afronden gesproken. Wil je meer weten over de boeken die Paagman tipt? Op paagman.nl/podcast is alles terug te zien. En schrijf je vooral in op onze nieuwsbrief. Daar tippen we, daar hebben we alle nieuwe boeken in, evenementen. Ja. Komt dat zien.
Ja, en via @paagman op social media kan je ons ook vinden. Like nog even onze podcast. We hebben onze Spotify Wrapped gisteren bekeken. En,
toch een traan in de ogen.
Toch stiekem wel heel blij van. Dus ja, like, laat een recensie achter. Hartstikke bedankt in ieder geval voor dit afgelopen jaar. David, Sophie, jullie ook weer bedankt. En nou, dus hopelijk
tot volgend jaar.
Doei.